Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 97 en daarvan het vierde vers, dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgoon prijzen, den ware God ten hoon, knielt voor hem alle gij gewoon, zwicht voor de oppereer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. Het vierde van 97. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 1 Samuel 15. En wij doen daarna belijdenis des geloofs en zingen Psalm 115 vers 2. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. Hun afgoon zijn van zilver en van goud, slechts mensenwerk, waaraan zo snoot als stout Gods eer wordt opgedragen. Wij noemden nu 1 Samuel 15, de 12 artikelen en het tweede van 115.
Toen zeide Samuel tot Saul: de Heer heeft mij gezonden dat ik u de koning zalfde over zijn volk, over Israël. Hoor dan nu de stem der woorden des Heeren. Alzo zegt de Heere, er is scharen. Ik heb bezocht dat geen Amalek Israël gedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op de weg, toen hij uit Egypte opkwam. Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet. Maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemels tot de ezels toe. Dit verkondigde Saul het volk en hij telde hen de Telian. 200.000 voetvolks en 10.000 mannen van Juda. Als Saul nu tot aan de stad Amalek kwam, zo legde hij een achterlaag in een dal. En Saul liet de Kenieten zeggen, gaat weg, wijkt, trekt af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u met hen niet wegruime. Want gij hebt barmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls, toen zij uit Egypte opkwamen. Alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten. Toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af, tot waar hij komt de Sur, dat voor aan Egypte is. En hij ving Agag, de koning der Amalekieten, levend. Maar alle volk verbande hij door de scherpte des zwaards. Doch Saul en het ganse volk verschoonden Agag en de beste schapen en runderen en de naastbeste en de lammeren en al wat best was, en ze wilden ze niet verbannen. Maar alle ding dat veragtzaam en dat verdwijnende was, verbanden zij. Toen geschiedde het woord des Heeren tot Samuel, zeggende: het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb, terwijl hij zich van mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet bevestigd heeft. Toen ontstak Samuel en riep tot de Heere de ganse nacht. Daarna maakte zich Samuel de smorgens vroeg op Saul tegemoet. En het werd Samuel geboodschapt, zeggende: Saul is de Karmel gekomen en zie, hij heeft zich een pilaar gesteld. Daarna is hij omgetogen en doorgetrokken naar Gilgal afgekomen. En Samuel nu kwam tot Saul en Saul zeide tot hem: gezegend zij de Heere, ik heb de Heere woord bevestigd. Toen zeide Samuel: wat is dan dit voor een stem der schapen in mijn oren en een stem der runderen die ik hoor? Saul nu zeide: ze hebben ze van de Amalekieten gebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond om de Heer uw God te offeren. Maar het over hebben wij verbannen. Toen zeide Samuel tot Saul: houd op, zal ik u te kennen geven wat de Heer vannacht tot mij gesproken heeft. En hij dan zeide tot hem: spreek. En Samuel zeide: is het niet al zo, toen gij klein waart in uw ogen, dat gij het hoofd der stammen van Israël geworden zijt, en dat u de Heer tot koning over Israël gezalfd heeft? En de Heer heeft u op de weg gezonden en gezegd: ga heen en verban de zondaars, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat gij dezelfde teniet doet. Waarom toch hebt gij naar de stem des Heeren niet gehoord, maar zijt tot een roof gevlogen en hebt gedaan dat kwaad was in de ogen des Heeren? Toen zeide Saul tot Samuel: ik heb immer naar de stem des Heeren gehoord en heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heere gezonden heeft. En ik heb Agag, de koning der Amalekieten, medegebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen, runderen, het voornaamste van verbannende, om de Heer uw God op te offeren te Gilgal. Toch Samuel zeide: heeft de Heer lust aan brandoffers en slachtoffers als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzaam is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen. Want wederspannigheid is een zonde, de toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. Toen zei de Saul tot Samuel: ik heb gezondigd, omdat ik des Heeren bevel en uw woorden overtreden heb. Want ik heb het volk gevreesd en naar uw stem gehoord. Nu dan, vergeet mij toch mijn zonde en keer met mij weder, dat ik de Heer aanbidde. Doch Samuel zeide tot Saul: ik zal met u niet wederkeren, omdat gij de woorden des Heeren verworpen hebt. Zo heeft de Heer u verworpen, dat gij geen koning over Israël zult zijn. Als hij Samuel omkeerde om de weg te gaan, zo greep hij een slip van zijn mantel en ze scheurde. Toen zeide Samuel tot hem: de Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven, die beter is dan gij. En ook liegt hij, die de overwinning van Israël is, niet. En het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Hij dan zeide: ik heb gezondigd. Eer mij toch nu voor de oudste mijns volks en voor Israël. En keer weder met mij, dat ik de Heer uw God aanbidde. Toen keerde Samuel weder Saul na en Saul aanbad een Heer. Toen zeide Samuel, breng Agag, de koning der Amalekieten, hier tot mij. Agag nu ging tot hem weelderlijk. En Agag zeide, voorwaar, de bitterheid des doods is geweken. Maar Samuel zeide, gelijk als u zwaar de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hief Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heren te Gilgal. Daarna ging Samuel naar Rama en Saul ging op naar zijn huis te Gibea Sauls. En Samuel zag Saul niet meer tot de dag zijns doods toe. Evenwel droeg Samuel leed om Saul en het berouwde de Heer dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs wat u kunt vinden in zondag 34 en daarvan de vragen 94 en 95. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, legt de catechismus dan als volgt uit: wat gebiedt God in het eerste gebod dat ik zo lief als mijner zielenzaligheid is? Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie, dat is ook eigenlijk bijgeloof of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden, vlieden, wegvluchten ervan en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, en alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover onze catechismus. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed om zijn zegen af te smeken. Heere God in de hemel, zo hebben wij dat ook samen gezongen. Nochtans is God het doel van onze hoogste lof. Zo is het geweest in het paradijs, zo hebt u ons geschapen. En zo was de mens ook volmaakt gericht op de eer van u. Maar wij zijn gevallen Adams kinderen, Heere. We zijn dat kwijtgeraakt en daarom zijn wij gericht op onze eigen eer. En als wij dan vanavond ook zullen horen wat afgoderij is, dan bidden we u of gij het ontdekkend licht van de Heilige Geest wil geven, opdat wij allen ontdekt zullen worden aan ons afgodisch hart. En dan op een zodanige wijze dat wij het uitroepen, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En dat gij ons die verlichtende werking van de Heilige Geest schenkt, de liefde God schenkt in onze harten, opdat dat beeld weer hersteld zou worden. En dat gij, o Heilige Geest, het uit Christus neemt en het ons verkondigt. Omdat gij, o Heere Jezus, dat beeld Gods volmaakt hebt geopenbaard. En toen u hier op aarde kwam, als de tweede Adam, en dat u volmaakt de lof van God beoogd hebt. En ook volmaakt dat werkelijkheid hebt laten worden. Zodat uw Vader een volkomen behagen in u had. En daarom, wie de Zoon eert, die eert de Vader. En geeft dat we daar ook inzicht in mogen hebben. Dat als het gaat om de rechte gehoorzaamheid tot het eerste gebod, dat wij dan bij de Zoon te rade moeten gaan. En van hem onderwezen zullen worden. Dat wij vanuit uw profetisch ambt, Heer Jezus, onderwezen zullen worden in de heilige wet des Heeren. En dat gij uw profetisch ambt verheerlijkt ook in de weg der ontdekking. Opdat wij zondaar mogen worden voor God. En dat we ook gaan inzien wat concreet misschien wel onze afgod is. Omdat de duivel altijd probeert aansluiting te zoeken bij dat afgodische hart. Om een afgod aan te bieden. Die er legio zijn. En waar we ook misschien ons helemaal niet van bewust zijn. Dat dat onze afgod is. En wij smeken u of gij daartoe dat ontdekkende werk van uw geest niet onthouden wilt. Want wanneer wij blijvend verbonden zijn aan de afgoden, dan zullen wij voor eeuwig verloren gaan met die afgoden. Dan zullen zij ons beschamen, dan zullen zij ons niet geven wat zij beloofd hebben. Want ook de afgoden beloven heel wat. De afgoden beloven ook geluk. Maar ze kunnen het ware geluk en het ware leven niet geven. En daarom bidden we van u, wilt gij ook uw priesterlijke bediening verheerlijken. Heb medelijden met ons, o Heere. En dat gij voor ons bidt, opdat wij bevrijd en verlost zullen worden van ons afgodische hart. En dat we vergeving zouden mogen ontvangen door uw verdienst. Dat die toegepast zouden worden aan ons hart. Vergeving voor al die afgoderij die u zo smaden, die u zo veracht hebben. Ja, die u proberen neer te halen terwijl u niet neer te halen bent. maar ook uw koninklijk ambt, Heer Jezus. Omdat ook uw volk en kinderen daarna zo'n strijd hebben met dat afgodische hart, omdat zij niet volkomen verlost zullen worden van de oude mens. En altijd weer erachter komen dat die oude liefde toch nog diep ingeworteld is. Hoewel hij de heerschappij niet meer heeft, kan hij toch weer de overhand krijgen voor een tijd. Dat een mens net als Salomo weer in afgoderij vervalt. Door de liefde tot zijn vrouwen kwam hij weer tot afgoderij. Terwijl hij een kind van God was. En Heere, daarom ligt er zoveel waarschuwing in de stof van deze avond. En wij bidden u, wek ons op tot het ware kennen van u. Want dat is ook de andere kant van het gebod. De positieve kant, het kennen van u. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus. Dat is een bekennen, dat is die godsontmoetingen die een mens aan deze zijde van het graf in zijn leven mag ontvangen wanneer gij uzelf openbaart, bekend maakt. Zoals Jacob dat mocht beleven bij Bethel. Terwijl hij sliep en dat hij droomde en dat hij die ladder zag. Die eerlijke bekendmaking van de naam des Heren door de welke wij moeten zalig worden. Heere, zou u ons dat ook willen schenken, die tere kinderlijke vreze des Heren. En zo smeken we het u, of gij in ons midden wil zijn, ook dat onze kinderen, met name onze jonge mensen, er ook iets van gaan snappen. Ook wanneer wij vanavond een preekbespreking hebben met elkaar, en dat wij daar een goed gesprek over voeren zullen. Want de duivel is zo listig en hij weet juist onze jonge mensen in zijn garen te vangen, in zijn netten. En wij smeken het u bevrijd en toch. En open toch hun ogen voor het ware geluk dat alleen in u te vinden is. Heere, gedenk al het werk in uw koninkrijk in het midden der gemeente. Wilt gij het zegenen en ons ondersteunen en bekwamen. En al het koninkrijk dat, al het werk in uw koninkrijk dat wereldwijd gedaan wordt. En sterk ook uw vervolgde en verdrukte kerk. En wees met Israël, Heere, bekeer ze toch tot u. Denk aan ons land en volk en aan haar overheid. Nu ook de Prinsjesdag achter ons ligt en het kabinet weer verder gaat met haar beleid. Wilt u haar zegenen? En wij bidden u, wilt ge ook met hen zijn die uw woord laten horen in 's lands vergaderzalen. Geef ze vrijmoedigheid. Gedenk ons koninklijk huis. Heere, wij bidden u, ontfermt u zich over ons land ook. Als we denken aan het verschrikkelijk ongeluk dat gebeurd is met die kinderen. Wees ook met de ouders. En dat we toch stil zullen staan bij deze ernstige roepstemmen. Heere, we bidden u of gij u zo voor ons wilt ontfermen. En ons niet wilt doen naar onze ongerechtigheden. Maar ons genadig wil verhoren, om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij van Psalm 96, de versen 1, 3, 5 en 6. Zingt een nieuw gezang de Heere en het derde, al de afgoon zijn slechts ijdelheden. Ijdelheid, dat betekent leeg. Ze hebben eigenlijk ten diepste niks te bieden. Maar God die van ons wordt beleden, is die de hemelen heeft gesticht. En dan vers 5. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. En het zesde, aanbid hem nederig al uw leven. Wij noemden u vers 1, 3, 5 en 6 van Psalm 96. En de Heere zegen u en uw gaven. Thank you. En dan zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 100. En daarvan het eerste vers. Juicht aarde, juicht alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Eerste vers van Psalm 100. Gemeente, jongelui, we hopen vanavond een gesprek daarover te hebben. En ik hoop dat het een open en een eerlijk gesprek zal zijn. Je hoeft natuurlijk niet echt te vertellen wat er in je hart leeft. Dat moet je maar tegen de Heere zeggen. Want kijk, als je er zo mee te koop loopt, dan denk ik wel eens van, wat is daar de bedoeling van? Maar we hebben allemaal een afgodisch hart. En soms heb je er ook helemaal geen erg in dat je zegt, is dat misschien mijn afgod? Want Saul, die dacht ook dat hij het echt goed gedaan had. Hij had immers de Amalekieten verslagen. Nou ja, dat is toch ook zonde om al die goede beesten te doden. Die schapen en die runderen. Ja, dat had Samuel wel gezegd, maar ja, om dat nou te gaan doen. En het is toch mooi om Agag mee te nemen. Als een soort triumf. Als een bewijs. En zo trok hij huiswaarts en hij had inmiddels al een pilaar ergens in een dal opgesteld voor hemzelf als een soort gedenkteken, want ja, dat moet toch echt in de geschiedenisboeken komen. Dat hij gehoorzaam was, en dan valt dat woord gehoorzaam. En Samuel's opdracht. Maar ja, nee, hè. God die wil 100%. Daar heeft hij ook recht op, gemeente. En dat zegt ook de Heere tegen Samuel. En als Samuel dan naar Saul toe gaat en Saul triomfantelijk naar hem toe loopt, dan zegt Samuel, en wat is dat geblij dan van die schapen en van die runderen? Ja, maar dat is om de Heere uw God te offeren. Dan geeft hij er nog een vrome draai aan ook. En dan spreekt Samuel die overbekende woorden uit. Die je moeder misschien ook wel eens gebruikt. Mijn moeder gebruikte ze in ieder geval wel. Gehoorzamen is beter dan offeranden. Dan het vette der beest. En dat is eigenlijk de kern ook van het eerste gebod. Gehoorzaam zijn zal aan wat God je bevolen heeft. Door middel van zijn dienstknecht, door middel van zijn woord. Want we lezen ook heel duidelijk dat Samuel daarop een uitleg geeft. Op die woorden, we kunnen dat lezen in het 23e vers. Daar staat namelijk, want wederspannigheid is een zonde der toverij. En wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Dus dat is de kern van afgoderij. Ongehoorzaam zijn. En de kern van het volgen van het eerste gebod is gehoorzaam zijn. En daar willen we naar luisteren, gemeente. En we schrijven boven de prediking gehoorzaamheid aan het eerste gebod. Twee gedachten, een afkeer van alle afgoderij en een heenkeer tot God alleen. Gehoorzaamheid aan het eerste gebod. Een afkeer van alle afgoderij en een heenkeer tot God alleen. Ja, wat zal mijn afgod zijn? Wat zou jouw afgod zijn? Dat zul je zien vanavond ook als die vraag gesteld wordt. Dan komen er echt van die dingen naar voren. Ja, je auto misschien of je huis misschien. Dat kan natuurlijk wel. Maar het luistert veel nauwer, gemeente. Je moet maar eens opletten, een afgod die wil ook hebben dat je gehoorzaam bent. Net als de levende God. Afgoderij, een afgod is dan ook een enorme concurrent van God. Menselijkerwijs gesproken, maar God heeft geen concurrent. Maar het is wel zo. Onze catechisme zegt, dat is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard en naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Het woord afgod kun je ook anders zeggen. Niet God. Paulus zegt het ook. Wij weten dat een afgod niets is in deze wereld. 1 Korinthe 8 vers 4. Daarom noemt het Oude Testament de afgoden ook ijdelheden. Leeg. Niets. Drekgoden. Die eigenlijk niet meer waard zijn dan op de vuilnisbelt gegooid te worden. En toch, ze zijn zo mooi. Echt waar, jonge mensen. Ze worden verzonnen hier in ons hart, in het verduisterd verstand. En dat zul je ook in de wereld aantreffen, want elk mens heeft toch op de een of andere manier een behoefte, een soort religieuze behoefte aan iets. Het ietsisme is heel populair in onze samenleving. Ja, ik geloof wel dat er iets is. En dat zie je vooral rond een ziekbed en rond een sterven. Wat de fantasieën er soms dan op nagehouden worden. In het Oude Testament tel je maar liefst 36 soorten afgoden. Voor elk wat wils. En er waren ook levende afgoden bij. Bijvoorbeeld in Egypte werden dieren verafgood. En als je dan de rij van dieren hoort die verafgood wordt, ja, dan ga je toch van binnen wel een beetje glimlachen. Stieren, daar kunnen wij ons nog wel iets bij voorstellen. Een stier, symbool van kracht, maar ook honden en katten. Moet je maar eens opletten in onze moderne samenleving hoe ze met een hond omgaan. Daar denk je ook wel eens van. Zeg er maar niks over. In Egypte. Wolven. Geschapen dingen. Zon, maan, sterren. Gemaakte beelden van zilver en van goud. Maar dan ook vooral die eigen gemaakte gedachten. Gedachtenbeelden. We kunnen ze indelen, gemeente, in twee rubrieken. De ene rubriek, daar kun je boven schrijven de grove afgoderij. En boven de andere rubriek kun je schrijven de fijnere afgoderij. Laten we eerst eens stilstaan bij die grovere vorm van afgoderij. Dat zijn echt dingen die aan te wijzen zijn. Personen die je vereert, die je aanbidt. Idolen, zo zou je ze kunnen noemen. Dat is het Griekse woord voor afgod. Je vindt ze in de godsdienst, het boeddhisme, het hindoeïsme. Grote tempels worden er gebouwd en grote afgodsbeelden. Sommigen hebben ze in hun tuin staan. Ze worden aangebeden. Dat gaat gepaard met grote feesten en offers die ze brengen. Grove afgoderij is bijvoorbeeld ook het aanbidden van de zon en de maan en de sterren om daar je toekomst uit te halen. Vroeger was dat heel populair, ik weet niet hoe het tegenwoordig is. Sterrenbeelden bekijken. Of ouders die trots waren op hun kinderen en daar een mooi beeld van goten. Afgoderij met je kind. Of een land dat een afgod maakte van haar heerser, zoals bijvoorbeeld in Noord-Korea. En wat was dan de bedoeling daarvan, van zo'n grove vorm van afgoderij? De bedoeling daarvan was dat het inspireerde, dat wanneer je naar een afgod keek, dat je geprikkeld werd en dat je iets voelde, dat je zei van, ja, dat plaatje, dat wil ik voortdurend voor ogen houden, dat wil ik zien. Daar wil ik door gemotiveerd worden om te staan in het leven. Wat een dwaasheid. Paulus die zegt het, dat zij de heerlijkheid van de onverderfelijke God hebben veranderd in de gelijkenis van een verderfelijk, een vergankelijk mens, of van een viervoetig en kruipend dier. Nou ja, kijk, zegt iemand, dat een blinde heiden zoiets doet, ja, dat kan ik nog wel begrijpen, maar iemand die toch opgevoed is bij de Bijbel, die doet dat toch niet. Nou, wees gewaarschuwd, want ook de Joden die opgevoed waren bij het Oude Testament, die vervielen ook in deze grove vorm van afgoderij. Denk maar aan het dansen rond het gouden kalf en aan de Baaldienst. Ja, maar als je toch een echt kind van God bent, dan doe je zoiets niet. En Salomo dan, die ook allerlei tempels liet bouwen voor zijn vrouwen en ook meeging. Een kind van God. En toch weer. De Heere, als de Heere gaat spreken over die grove vorm van afgoderij, dan doet de Heere dat op een manier waarvan je zegt, hij steekt er als het ware, hij maakt het belachelijk. Hij maakt het belachelijk. Dat kun je bijvoorbeeld in Jesaja 40 lezen en in Jesaja 46. Dan laten de profeten iemand zien die bezig is om druk een afgod te maken van een boomstam. Hij heeft een geschikte boomstam gevonden. Hij haakt er het een en ander van af. En hij maakt er een figuur van. En dat figuur, dat is dan zijn God. En de rest van het hout, ja, daar gaat hij een vuurtje van stoken. Daar gaat hij zich lekker bij warmen. En daarmee maakt Jesaja de profeet eigenlijk zo'n afgod belachelijk. Hetzelfde hout waar je een vuurtje van stookt, daar knielt hij dan ook nog voor neer. En denk aan dat bekende hoofdstuk Jesaja 46, waar het gaat over het dragen of gedragen worden. Nou, als er dan een vijand de stad binnenkomt, het eerste, de beste wat ze meenemen, dat is natuurlijk hun mascotte. Dat is dat beeldje dat ze op de schoorsteen hebben staan. Dat moet mee. Dat dragen ze. Want ja, die afgod die kan zichzelf schijnbaar niet beschermen. Die afgod kan het schijnbaar niet voor zichzelf opnemen. Die heeft zeker geen kracht om die vijand aan te kunnen. Ik moet die afgod beschermen. Ik moet die afgod meenemen. En de afgoderij gaat dan gepaard met allerlei uitspattingen. Tot kinderoffers toe. Grote eet- en drinkpartijen. Kunt u dan ook begrijpen, gemeente, dat God ervan gruwelt. En dat hij het ook gruwelen noemt. Uw gruwelen noemt hij het. Als hij het heeft over de afgoderij van het volk Israël. Hij gruwelt ervan. En hij verbindt daar ontzaglijke straffen aan. Wanneer wij vervallen in die grove vorm van afgoderij. Dus dat is de eerste rubriek. En dan gaan we naar de tweede rubriek. Daarboven staat de fijnere afgoderij. En misschien komen we dan wel wat dichter bij ons hart. Calvijn die zegt immers die bekende uitspraak, dat het menselijke hart een fabriek is vol van afgoden. En hoe komt dat? Nou, jongens en meisjes, dat komt omdat jullie een bijzondere gave hebben gekregen van de Heer. Die gave hebben dieren niet. En dat is de gave van de verbeeldingskracht. Je kunt je ogen dicht doen en dan kun je in je gedachten een beeld oproepen. Dan kun je iets zien, iets moois. Misschien ben je binnenkort wel jarig en dat je vader en moeder je wat beloofd hebben en dat je dat eigenlijk al in je verbeeldingskracht voor je ziet. Kijk, en nu is die verbeeldingskracht een heerlijke scheppingsgave van God, maar door de zonde staat zij helaas in dienst van de zonde. En u moet maar eens opletten, dat zullen we bij al de geboden wel tegenkomen, hoe die verbeeldingskracht in dienst staat van de zonde en de ongerechtigheid. Waar kan een mens in die verbeeldingskracht toch verschrikkelijke beelden oproepen in zijn gedachten? En dat verdorven goddeloze mensenhart, dat bedenkt dan ook afgoden. Omdat het zonderbare godskennis is. Kijk, er zijn wel wat flarden van de godskennis. Dat overgebleven licht na onze diepe val in Adam, dat heeft God erin gelaten, opdat wij niet te verontschuldigen zijn. Straks kan niemand voor de troon zeggen, ja, ik wist niet dat er een God was. En ik wist niet van zijn bestaan af. Want God heeft in iedere mens dat achtergelaten. Dat godsbesef. Maar dat is niet voldoende om te komen tot de kennis van de ware God. En dan zie je vanuit die flarden van die overgebleven godskennis, gaat een mens dan een afgod fabriceren vanuit zijn verbeelding. Daar heeft hij behoefte aan. Dat is een soort menselijke behoefte. Zo verklaart de filosofie ook de godsdienst. Of de psychologie. Let er maar op, jonge mensen. Als je ermee worstelt dat je zegt, ja, zal God wel bestaan? Nou, de wetenschap kan je direct een kant-en-klare verklaring geven die jou bevredigt. En die zegt, ach, dat is een psychologische behoefte van een mens. Dat hij een hogere macht heeft, zodat hij onbeantwoorde vragen daar kan neerleggen. Kijk, en als je dat gaat geloven, dan staat de deur makkelijk open voor atheïsme. En dan vind je dat allemaal veel te bekrompen waar je bij opgevoed bent. Kijk, en dat leeft nou in een mensenhart. En als we dan een God gaan kiezen, dan kiezen we er een die precies bij mij past. En let er maar eens op, dat is heel modern, jonge mensen. Ik spreek jullie vanavond in het bijzonder aan. Je moet maar eens opletten hoe gauw je zegt van ja, ik zoek een kerk die bij mij past. En waar ik mij goed bij voel. En dan doe je precies hetzelfde als de moderne mens die op die manier eigenlijk hun religieuze behoeften op de een of andere manier bevredigen. Je denkt niet vanuit God. Je denkt niet vanuit het woord. En daar gaat het om bij dit gebod. En daar gaat het ook om als het gaat om die fijnere vorm van afgoderij. En denk erom, gemeente, dat kun je ook op een hele rechtzinnige, degelijke manier doen. Want als op een gegeven moment de oudsten van Israël naar Ezechiël toe gaan om te vragen, zeg Ezechiël, zal u voor ons willen bidden tot God? Dat is toch een prachtig verzoek. Als je gaat naar een echt kind van God en een knecht van God en je vraagt om voorbeden. En als Ezechiël dat dan overneemt en hij gaat naar God toe, dan zegt God, deze mensen, die dragen een afgoden in hun hart. Ze kunnen niet voor mijn aanschijn zich vertonen, want er zit een andere minnaar tussen.
beeld hebben we wel eens meer gezegd tegen elkaar niet. Maar dat kan toch niet dat er een ander tussen zweeft. Als je man een ander in zijn verbeeldingskracht heeft en dat hij daardoor het zicht op zijn eigen vrouw kwijtraakt. En als die vrouw dat zou weten, dan zit er een ander tussen. En zo is het ook met de afgoden. En daarom die fijnere vorm van afgoderij kun je eigenlijk samenvatten met één woordje. Dat moet je goed onthouden. Zelfliefde. Zelfliefde. Dat is het. Dat leeft diep in ons hart. En zelfliefde, dat openbaart zich hierin dat het mij niet al te veel moet kosten om God te dienen. En dat zeg ik echt lief voor jonge mensen. Daar moet je over nadenken. De godsdienst, de opvoeding die mijn vader en moeder mij geven, het oproepen tot bekering en tot geloof, het zoeken van de Heere. Goed, maar het moet me niet al te veel kosten. Het moet me niet al te veel tijd kosten, het moet me niet al te veel geld kosten. Ja, het moet niet mijzelf kosten. En let erop, sommigen hebben er nog wel veel voor over. Ik heb er best wel veel voor over. Maar alles, dat is de kern juist van het eerste gebod. Alles, dat vraagt God. Dat zou je toch ook willen, meisje, dat je jongen echt 100% voor je gaat. En zo is het ook als het gaat om die echte liefde. Echte liefde is geen gedeelde liefde. God wat en ik wat. Alleen op God vertrouwen. Of helemaal niet. Kijk, en als dat in al zijn scherpte op ons afkomt, gemeente, en ook op de levende kerk in ons midden. Maar we zitten in het stuk der dankbaarheid. Dan zegt onze catechismus, waarom moet die wet zo scherp gepredikt worden? Dan is dat voor de levende kerk in ons midden de strijd in het hart. Is dat bij mij wel zo, Heere? En dan is dat een ontdekkend woord voor de huichelaar, die ten diepste wel weet dat hij een mooi gezicht vertoont, maar van binnen een afgodendienaar is. En dan is dat een moeilijke boodschap voor een bekommerde zondaar, die daar nu juist zo mee worstelt. En die daar zichzelf niet van bevrijden kan. En dan is dat een ernstige boodschap voor een onbekeerde zondaar, want hij wordt erdoor veroordeeld. Maar laten we eens drie goden noemen. Ik beperk me tot drie voorbeelden van fijne afgoderij. De eerste die wil ik noemen, die is de mammon. Wij weten wat dat betekent. Dat is in de Bijbel het woord voor geld. Kan een mens er toch mee bezet zijn? Met alles wat met geld te maken heeft. Met je werk, met je zaak, met je huis, met al je bezittingen. Geld. Als ik maar geld heb. Ja, als ik genoeg geld heb, dan kan ik een huis kopen. En ik bouw daar mijn huis ook op. Ik moet een buffer hebben, want ik heb een zaak. Ja, ik ben 66 en volgend jaar ga ik met pensioen. En ja, dan heb ik gelukkig een spaarpotje. Geld geeft rust. Ja, met geld kan ik zorgen voor mijn kinderen en voor mijn vrouw. Daar kan ik tenminste lekker op slapen. Daar kan ik 's morgens vroeg mee opstaan. Want ik ben verzekerd van een groot vermogen. Ook als me iets overkomt, dan heb ik in ieder geval geld om daarin te voorzien. Maar er wordt geen rekening gehouden met het ernstige woord dat we lezen in die gelijkenis van die rijke man. Dat hij opeens een stem hoort. Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel opeisen. Woord dat de Heere gebruikte voor wijlen dominee Ikivit, om hem in de vierschaar van het geweten te trekken. Gij dwaas, gebeurde onder een preek in Garderen. Dat kan dus. Ik hoop dat het gebeurt. Dat je zegt, ja, dat is zo, dominee. Maar kijk, een mens is zo slim dat hij niet zozeer direct zal zeggen van geld is mijn God. Dat deed de rijke jongeling ook niet, want die was zo godsdienstig gemeend. Want ja, kijk, dat geld, dat heeft natuurlijk ook een functie in de kerk. En dat kan ook een functie hebben bij giften die je dan geeft. Jammer, jammer. Dat je er geen plaatsje voor in de hemel kunt kopen. Dat is jammer. Ik weet zeker dat we er duizenden euro's voor over zouden hebben. Als dat mogelijk zou zijn. Het tweede die wij willen noemen, dat is wellust. Wellust. En dan bedoel ik niet alleen maar de seksuele begeerte. Maar ook andere begeerlijkheden. Zoals die bijvoorbeeld staan in Filippenzen 3 vers 18 en 19. Die het vlees verzorgen tot zijn begeerlijkheden. Meer liefhebbers van hun wellusten dan van God. Dus dat zijn allerlei vormen van begeerlijkheden. Die mijn behoeften bevredigen. Wellust. Dat kunnen hele onschuldige dingen zijn, gemeente. Maar dat er nooit geen verzadigingspunt te bereiken is. Altijd weer wat anders willen kopen. Altijd weer wat anders willen hebben. Die begeerten. Die uitgaan naar. En vul dat dan maar in. Dat is een fijnzinnige vorm van afgoderij. Als dat maar bevredigd wordt. Dat geeft zoveel onrust. En dat geeft zoveel tijdsverspilling. Een mens is daar maar mee bezig. En is maar aan het googlen en aan het kijken. En aan het begeren. En aan het plannen. Om die begeerten maar bevredigd te krijgen. De derde afgod die ik wil noemen, dat is hoogmoed. Dus mammon, wellust, hoogmoed. Een neiging om een eigen ik boven alles te stellen. Te eren boven God. Mijn eigen kracht, mijn eigen uithoudingsvermogen. Ik heb het wel eens meer in uw midden gezegd. En ik zeg het ook tegen mezelf, geliefde gemeente. Hoe vaak wij het woordje ik gebruiken. Hoogmoed, zoals Saul dat ook deed. Hij had al een pilaar in het dal geplaatst, zodat het onvergetelijk zou worden wat Saul voor een koning was. En zo richten wij onze pilaren op, opdat het onvergetelijk zou worden hoe puntje puntje was. Ik als moeder was, hoe ik als vader was, hoe ik als dominee was, of als ouderling was, of als diaken, of hoe dan ook, in welke positie ook. Hoogmoed, een vreselijke afgod, waar we alles voor over hebben. Als we maar succes hebben, als we maar niet falen, als we maar gevierd worden, als we maar gevleid worden, gemeente. Hoogmoed. Tref je aan in de sportwereld. in de muziekwereld, in de politieke wereld. Maar het leeft in ons aller hart. Goed, dat zijn de twee rubrieken. Dus grove afgoderij en fijnere vormen van afgoderij. Ja, gemeente, we kunnen talloze voorbeelden noemen, dat doen we niet. Het gaat erom dat je voelt van, het komt dichtbij, dat je voelt het leeft in mijn hart. Ik ben een afgodendienaar. Dat je dat ook daadwerkelijk beleeft. En dat de Heilige Geest daarin meekomt en dat de Heilige Geest laat zien hoe walgelijk dat is. Dat is een belofte van het genadeverbond. Ik zal maken dat ze een walging zullen krijgen van zichzelf. Dat is genade. Als dat gebeuren gaat, dat je zegt, ja Heere, dat is mijn afgodische hart. Misschien heeft de dominee helemaal niet jouw afgod genoemd. Waar jij al je tijd en kracht en geld aan geeft en je aandacht aan geeft. Maar het zit er wel. En dan zegt de catechismus zo liefdevol, vanuit de bewogenheid van je ziel, zo lief mijner zielen zaligheid is. Die heb je toch lief, of niet soms? De zaligheid van je ziel, die heb je toch lief, of niet soms? Dat je zegt, ja Heere, dat is zo. Mijn ziel, mijn ziel. Je gelooft toch wel dat je een ziel hebt voor de eeuwigheid geschapen. Zo lief als mijn ziel er zaligheid is. Dat ik alle afgoderijen, toverijen, bijgeloof en aanroeping van heiligen en andere schepselen mijden en vlieden. Erbij vandaan vlucht, vliet de afgoderij. Voed ze niet langer. Beleid ze voor God. Breek ermee. Werp ze van je. Door de kracht van de Heilige Geest. Beleid ze voor de Heer. Hij zegt, Heer, ik kan er niet meer tegenop. Het eist me volledig op dat goddeloze, afgodische hart. Omdat er één ding over zal blijven. Vrees God en zijn gebod. Dat betaamt alle mensen. En dient de Heer en heb vrede. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, een heenkeer tot God alleen. Want dat is de positieve kant, gemeente, van de uitleg van onze catechismus. Als onze catechismus dan zegt, en de enige ware God recht leren kennen. En daar gaat het om, geliefde gemeente, wanneer de Heer ontdekkend gaat werken in ons hart. En de wortel van de afgod, de zelfliefde, bloot gaat leggen. En dat ik daaraan ontdekt zal worden en dat ik zie dat ik de liefde tot God mis. En dat ik vanuit dat gemis een droefheid zal krijgen over de zonde naar God. Dat ik een hartelijk verlangen ga krijgen, dat in plaats van die afgod, en niet alleen maar een grote opruiming zal plaatsvinden, dat mijn huis leeg wordt bevonden. En dat je zegt, nou, ik heb alles opgeruimd wat eventueel een afgod voor mij is. Maar dat de duivel daarna terugkeert met 7 duivelen, omdat het een onbewoond pand is gebleven. Maar dat je zegt, Heere, maar nou moet u komen met die waarachtige kennis Gods. Want de Heer Jezus die bidt in het hoge priesterlijke gebed en dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus. En dan gebruikt de Heer Jezus dat bekende woord kennen. Wat in het Oude Testament vertaald wordt met bekennen. Zoals Adam Eva bekende. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Die innige gemeenschap die een man met zijn vrouw heeft. Haar omhelst en liefkoost en één met haar wordt. Dit is het eeuwige leven dat u, o God, mij bekent. Dat u mij aanraakt met uw goddelijke liefde. En als God met zijn liefde ons aanraakt, gemeente, dan raken we de liefde tot onze afgod kwijt. Echt waar. En dan komt die keuze in het hart, dan zeg je, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Dan wil je die God kennen, dan wil je die God aankleven. Dat woord gebruikt de Bijbel ook. Dan wil je eraan gelijmd worden. Dan kun je daar niet meer buiten. Dan zeg je alleen in het vinden van die God is het ware leven, lieven en loven te vinden. Onze catechismus zegt dan de enige ware God recht leren kennen. En met dat woordje recht bedoelt de catechismus overeenkomstig het woord van God. Dat dierbare woord dat wij gekregen hebben, jongens en meisjes. Dat bijbeltje van je, waarin God zich bekend maakt. In onderscheid van zoveel anderen. Dat je zegt, Heere, open me mijn blinde zielsogen er toch voor wat er allemaal in die Bijbel staat. Dat ik niet een aantal waarheden op een rijtje kan zetten in de Bijbel, maar dat ik iemand mag ontmoeten in de Schrift. Want daar gaat het om, dat je iemand, een persoon zult ontmoeten in de Heilige Schrift. En dat is de levende God. Zodat er een omgangskennis komt met de levende God. God die zich immers openbaart door zijn woord. Die je zoekende maakt. Echt gaat zoeken naar de levende kennis van God. En in dat zoek je schuldig doet beleven. Dat je hem kwijt bent door je zonde en ongerechtigheid. Je laat treuren over je eertijds. O, wat zeg je dan dikwijls, wat is dat zonde van mijn tijd geweest. Dat ik al die jaren zomaar voortgeleefd heb. En dat ik maar een beetje zat te hangen in de kerk. En dat ik eigenlijk nauwelijks luisterde. En dat ik die gesprekken die thuis gehouden werden over de ware godzaligheid eigenlijk gewoon een beetje langs me heen liet gaan. Dan zul je treuren dat mensen reeds gestorven zijn en dat je zegt, och, kon ik die nog maar eens spreken, mijn opa, die ons zo waarschuwde, maar hij is niet meer. Je krijgt een betrekking op allen die de Heere vrezen. En dan wil je zo graag dichtbij zijn om die ware godskennis te mogen bezitten. En die ware godskennis die geeft ook echte zelfkennis. Die laat pas echt zien wie je bent geworden. Ook in je diepe val in Adam. En die laat tot je ontsteltenis zien wie je altijd vereerd hebt. Waar je altijd voor gebogen hebt, waar je voor ging. Echt waar. Wat in een ander zijn ogen misschien iets heel onschuldig is, dat een ander zegt, nou, maak je je daar nou toch zo druk om? Is dat je afgod geweest? Maar dat je toch voelde dat je met al de vezels van je bestaan daarvoor ging. Daarvoor! En niet voor de Heere en zijn dienst hoor. Echt niet. Dat hing er allemaal maar een beetje bij. En ook wanneer je heel vroom bent, dan ga je voor jezelf, gemeente, maar dan keren de rollen om. Dan gaat de mens door genade gericht zijn op de levende God, om God te leren kennen, om Christus te leren kennen, zijn Zoon, om te delen in de gunst van God, in de genade van God, in de ontferming van God. Om zijn geest deelachtig te mogen worden. Dat die geest gaat werken in mijn ziel. Dat die geest mij die ware godskennis gaat geven. Dat die geest mij weer terugbrengt naar het paradijs. Dat die geest mij gaat vernieuwen. Dat wordt je gebed. Je gaat naar de hemel roepen. Heere, bekeer me. Heere, me vernieuw toch. Mijn verstand en mijn wil. Mijn begeerten. Heere, wilt u ingrijpen? Wilt u over mij regeren, Heere? Zodat ik u de Heere recht mag leren kennen. Heere, dat mijn hart toch in brand gestoken mag worden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. En dan zegt de catechismus, en dan hem alleen vertrouwen. Dan gaat het om die kinderlijke vrezen des Heren. Dat kinderlijke vertrouwen dat ik met lichaam en ziel me helemaal uitlever aan die God. Voor tijd en voor eeuwigheid. En dat ik alles aan hem toevertrouw, alles. Zelfs mijn zonden en ongerechtigheden. Ja, juist mijn zonden en mijn ongerechtigheden. Waar ik geen raad mee weet. Dat ik die uitlever aan God in Christus. Dat ik zeg, bij u is toch vergeving, Heere. Wilt u me er toch van verlossen? Dat ik niet langer meer voor eigen rekening zal leven. Heere, wilt u me leiden? Wilt u me dragen? Op hem alleen vertrouwen. En dan in alle ootmoedigheid, zegt de catechismus. Dat is een kostelijke gestalte. Waarvan Petrus zei, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Dat is de kleding die Gods kinderen dragen. De ootmoed. De ootmoed. Wat is dat, jonge mensen? Die kleding, weet je wat het is? Dat je zegt, ik ben het echt niet waard, Heere, dat u naar mij omziet. Dat is dat. Dat ik ben de slechtste van Barendrecht. Dan ga je niet in de krant zetten hoor, dat hoeft ook niet. Maar het leeft wel een jaar. En het tweede, wat bij die ootmoed past, dat is het wonder. Dat je zegt, oh, wat is het een groot wonder dat de Heere me stilgezet heeft. Dat hij mijn ogen geopend heeft. Dat hij me niet door liet hollen achter die afgoden aan, want dat staat in de Bijbel. Hè. En Israël ging de afgoden achterna. Ze waren er al verslaafd. Maar wat is het dan een wonder als de Heer je een halt toeroept en zegt, ho eens even meisje, weet je dat dit je ondergang betekent? Als je dag en nacht hiermee bezig bent. En dat de Heere je te sterk wordt. En dat je zegt, oh, dat is toch wel zo'n groot wonder dat de Heere dat gedaan heeft in alle ootmoedigheid. Dat de Heere mij niet door liet hollen. Dat de Heere mij niet verstoten heeft. En dan in lijdzaamheid mij aan hem onderwerpen. Die smalle weg is geen makkelijke weg. Maar dat je dan mag voelen, de Heere die geeft me zoveel liefde tot het leven van Gods kinderen, dat ik ervoor ingeboren word. En dat ik met Rut zal zeggen, waar u zult sterven, daar zal ik sterven. Dus tot aan het eind toe wil ik met u meelopen. Wat me ook overkomen. Je weet niet wat je allemaal overkomt. Je bent nog niet zo diep ontdekt aan jezelf. Maar in de liefdeskeuze ligt die verklaring er wel hoor, dat je zegt, mag men ook overkomen. En dat is die lijdzaamheid die de Heere dan geeft, mij in alle lijdzaamheid aan hem onderworpen heb. Of onderwerp, bedoel ik. Dat er soms een heel groot stil kruis zomaar je huisje binnengedragen wordt. En dat de Heere dan met zoveel liefde dat gepaard laat gaan, dat je zegt, ach Heer, wat is het toch een wonder dat Gij mij bewaart voor opstand. En dat ik in lijdzaamheid dit mag dragen en verdragen. Dat je God ook zelfs lief gaat krijgen in de slagen die Hij met je houdt. En ondertussen staat er dan van Hem alle goeds verwacht. Want die gezindheid die geeft de Heer. Als je echt gaat steunen op de levende God. Dan verwacht je het niet langer meer van al die afgoden. Maar dan verwacht je het alleen van de Heer. En dat is een oefening hoor. Dat is een oefening. Want je moet niet denken dat Gods kinderen nooit geen last meer zullen krijgen van hun oude afgoden. Ik geloof altijd nog dat de Heer Jezus dat bedoelde toen Hij tegen de rijke jongeling zei. En neem je kruis op en volg mij. Want die oude geldliefde van je rijke jongeling, die zul je echt nog wel eens een keertje voelen hoor. Maar het zal je kruis zijn, dat is je vlees. Dat is dat oude, die oude mens. Die ten diepste niet wil sterven. Die oude liefde. Maar dat ik van hem alle goeds verwacht en dat is niet te vergeefs. Echt niet. De Heer zal aan het eind van de pelgrimsreis vragen aan ieder van Gods kinderen. En, heeft het u aan iets ontbroken? Nee toch, niets Heer, echt niet. En aan hem van ganser harte liefhebben. Vrezen, dat is niet bang zijn voor de Heer, maar dat is diepe achting voor God en goddelijke zaken hebben. En eren, dat ik eer van alle schepselen afga. Misschien wel van het schepsel wat je zo lief had. Tegen wie je dikwijls gezegd hebt, ja, als jij er niet meer bent. Als ik zonder jou verder zou moeten gaan. Maar dat toch de Heere dan zoiets wonderlijks geeft dat je dat mag beleven. Dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten. Dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Zo moest Jacob zijn lieve Rachel loslaten. En als hij op zijn sterfbed ligt, dan zegt hij tegen zijn kinderen: ik wil daar begraven worden, daar waar Lea begraven is. Hij zegt niet daar waar Rachel begraven is. Dat was zijn lievelingetje. Voel je sterven aan alles buiten God, dan dat ik het allerminst tegen zijn wil doe. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Saul, daar gaat het om. Eenvoudige geloofsgehoorzaamheid aan de Heere en aan zijn woord. En dat is dat je bediend wordt uit Christus. Want daar liggen de ware medicijnen in, gemeente, tegen het afgodische hart. Dat is nergens anders te vinden dan alleen in de wonden van die dierbare borgen middelaar. En Gods kinderen leren dat door het geloof uit hem te halen, om uit hem bediend te worden. Dat hij dan licht overgeeft. En dat hij dat vergeeft en dat hij daarvan verlost, geliefd. Dat dat ware gebod, dat de apostel Johannes zo kostelijk in 1 Johannes 3 vers 23 opschrijft. Namelijk, dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, werkelijk kracht gaat doen. Want dan gaat hij die hoogten in mijn hart, gaat hij neerwerpen. En gaat hij vangen onder de gehoorzaamheid van Christus. Om verlost te worden van de ergste vorm van afgoderij, namelijk het ongeloof. En dat ik toch ertoe verwaardigd word, gemeente. Als ik door genade dit gebod ook geschreven krijg op de tafelen mijns harten. Tot een getuige mag zijn. En dat ik anderen mag opwekken. Om die God nou ook te mogen leren kennen. Om die God nou te mogen leren volgen. Door bezaaide en onbezaaide wegen. Om het alleen van de Heere te verwachten. Om een bevindelijk getuigenis te mogen geven van de levende God. Zoals de Samaritaanse vrouw dat ook zei. Die zich eerst altijd zo schaamde. Maar dat ze zei: kom en zie een mens. Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de levende God? Is deze niet de levende Christus? Amen. Thank you.
eindigen met gebed. Heere, wilt Gij de kracht van uw heilige wet ook toepassen aan onze harten, opdat wij ontdekt zullen worden aan het afgodische hart, maar dat het voor ons ook een tuchtmeester mag zijn tot Christus. En Heere, gedenk ons dan zo het verdere van deze avond. Zegen de prediking van deze dag. Hartelijk dank voor uw kracht en bijstand, Heere. En hoor ons in de vergeving van al onze ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen we 1 en 2 van de 10 geboden. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. En ik ben de Heere, uw God en Koning. De zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Nee, die staat nooit. De dominee heeft anders ontvangen.